De Nederlandse wereld van voed- en gasvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
Welkom bij de Food Inspiration Podcast. Mijn naam is Joost Scholten. Voor deze podcast zijn we in Amsterdam. We gaan vandaag in gesprek met Helen Kranstauber. Zij heeft heel veel gedaan in het verleden. En vandaag ga ik haar spreken als mede-oprichter van campagnebureau Food Cabinet. Helen is voorvechter van een gezonder en duurzamer voedselsysteem. En ik wil haar aan de tand voelen over gezondheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, bereik. En over de verantwoordelijkheid en de rol van horeca, politiek en andere spelers in ons voedselsysteem.
Ik ben Helen Kranstauber en ik ben een van de oprichters van Food Cabinet. Wij zijn een campagnebureau dat zich helemaal richt op voedselvraagstukken en we zetten ons in voor betere, gezondere voeding. Dat doen we inmiddels al bijna 9 jaar, dit jaar. Ik heb het bedrijf opgericht met 2 compagnons, Sebastiaan Aalst en Samuel Levy. En ons kantoor zit in Amsterdam, werken 15 mensen. Normaal gesproken is het hier bomvol, maar nu werkt iedereen natuurlijk thuis. En mijn achtergrond, ik heb zelf biologie gestudeerd en duurzaamheidsvraagstukken. En raakte toen ook wel gegrepen door het voedselvraagstuk. Vanwege en de complexiteit ervan, maar ook dat het toch wel zo persoonlijk is. Dus eigenlijk na mijn studie ben ik daarin gedoken en begonnen ook met een jongerenbeweging oprichten. Samen met Samuel was dat. De Youth Food Movement heette dat toen. Dat is nu het Slow Food Youth Network. Dat is inmiddels alweer ruim 10 jaar geleden. Maar daar heel veel geleerd, heel veel mensen leren kennen, heel veel mensen waarmee we nu nog samenwerken. Ook een Food Film Festival in Amsterdam opgezet. En dat is eigenlijk allemaal een aanloop geweest, een soort springplank naar wat we nu doen binnen ons bedrijf Food Cabinet. Wie doet wat? Nou, goede vraag. Samuel die bedenkt veel van nieuwe projecten, start nieuwe projecten op. Dat is ook wel een beetje wat ik doe, dus ik ben veel in gesprek met ons netwerk om te kijken van hoe kunnen we samenwerken, wat kunnen we doen. Ik ook goed in de gaten houden wat er allemaal in de wereld speelt, waar organisaties in Nederland mee bezig zijn, wat ontwikkelingen zijn op het gebied van beleid, wat er gebeurt in de ministeries. Om te kijken hoe we daar ook weer op kunnen inspelen of eigenlijk vooruit op kunnen lopen. Maar ik heb eigenlijk binnen ons bedrijf soort alles gedaan. Het is echt from scratch opgebouwd. Dus ik heb ook veel van de projecten georganiseerd en gemanaged en zelf geproduceerd. Ik programma's gemaakt. Ik presenteer nu veel programma's. Ik vind het nog steeds heel leuk om ook programma's te maken voor onze evenementen. Dus ik heb alle facetten van het bedrijf zelf doorlopen en natuurlijk zelf opgezet.
Maar wel heel veel, vooral communicatie en netwerken. Dat is dan jouw talent.
Ja, nee, zeker het netwerk vergroten. Ik vind het heel leuk om met mensen die toffe dingen doen in gesprek te zijn. Te kijken hoe we kunnen samenwerken. Om daar ook weer geïnspireerd door te raken. En ik vind het heel leuk om op een podium te staan. Om ook wat we aan het doen zijn. Om dat met een groter publiek te delen. En vooral mensen enthousiast te maken voor wat wij doen. Maar überhaupt gewoon voor voedsel.
Het Nederlandse foodlandschap is natuurlijk nogal versnipperd. Er zijn heel veel verschillende belangen. Is dat wel leuk om te kijken of je al die partijen met elkaar in verbinding kunt brengen? Want het lijkt me ook wel eens lastig, omdat er zoveel... Het staat ook wel eens tegenover elkaar.
Ja, zeker. Ja, natuurlijk sowieso is dat steeds meer, denk ik, dat iedereen dat wel voelt. Dat hoor je natuurlijk ook wel veel van. Hè? Het debat wordt steeds meer gepolariseerd. Niet alleen als het gaat om voedsel natuurlijk, maar ik denk op heel veel andere thema's geldt dat net zo goed. Ik vind het altijd wel een uitdaging om daar een soort weg in te vinden. Maar daarnaast vind ik het ook wel belangrijk om te werken met mensen die toch wel de neus dezelfde kant op hebben. Kijk, als je echt lijnrecht tegenover elkaar staat, dan vind ik het belangrijk dat daar dingen voor worden georganiseerd. Of dat je met elkaar in debat gaat of in gesprek. Ik denk wel voor wat wij doen als Food Cabinet en het, de campagnes en het communicatiewerk is heel belangrijk dat je als bondgenoten daarin gaat. Dus hè, we vinden de samenwerking die wij hebben met organisaties zijn super belangrijk. Het liefst werken we ook echt als team samen. Dus dan is het ook heel belangrijk dat je dezelfde kant op gaat. En het is niet dat dat nooit schuurt of dat, het, dat we het altijd helemaal met elkaar eens zijn. Want daarvoor zoek je elkaar ook op om elkaar te versterken. Maar ja, een voorwaarde voor dat wij ons werk goed kunnen doen is wel dat we geloven in een bepaald doel of een bepaalde richting. Ja, en ik hoop heel erg dat we met ons werk inderdaad door positief en optimistisch te zijn, dat we dat ook over kunnen brengen op anderen.
Heb je wel het idee dat je mensen die er anders in zitten, dat je die wel kunt bereiken?
Ja, ik denk voor een deel wel. Ik denk dat je nooit iedereen mee kan krijgen. Of in ieder geval dat, dat wat wij doen, dat dat misschien niet iedereen aanspreekt. Dat geloof ik zeker. Maar ja, nee, ik geloof zeker dat we ook echt wel mensen mee kunnen krijgen. Of in ieder geval ja, geïnteresseerd kunnen krijgen. Misschien in een ander verhaal of in een gesprek. Of, ja, dat geloof ik zeker. Ook omdat het gewoon, ja, we zijn intrinsiek gemotiveerd om dingen beter te doen en anders. En te kijken naar oplossingen. We zijn echt niet, ja, althans, dat hoop ik althans, dat we niet te veel binnen hokjes denken. Of althans, we hebben niet altijd onze mening al klaar liggen.
Niet te activistisch, maar wel verbindend juist.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk altijd ook wat we hebben gedaan met de jongerenbeweging. Vooral verbindingen zoeken. En ook met, weet je, daar zaten ook allemaal mensen met verschillende achtergronden. Van een jonge varkensboer die een bedrijf wil overnemen van zijn familie. Een intensieve varkenshouderij. Ja, die is, zo'n persoon schrijf ik niet af van, oh nou, jij doet het helemaal verkeerd. Nee, want ik geloof dat er in iedereen iets zit en dat iedereen bezig is met dingen anders doen of beter. En zoekt naar oplossingen. Dus ik geloof dat er altijd ruimte is om een gesprek te hebben.
En je hebt biologie gestudeerd en met een master in duurzaamheidsvraagstukken. Ja. Duurzaamheidsvraagstukken kan van alles zijn. Waarom ben je dan in food terechtgekomen? Want het had ook iets totaal anders kunnen worden, denk ik.
Ja, zeker. Nou ja, binnen die studie ging het eigenlijk alleen maar over energie en over voedsel. De grote vraagstukken van onze generatie, denk ik ook. Ik vond voedsel heel interessant, omdat, ja, wat ik zei, het ook heel persoonlijk. Dus dat je er, en het is iets heel leuks. Dat is, mis ik toch wel heel erg bij dat energievraagstuk. Het is allemaal gewoon technischer. En voedsel is ook gewoon heel gezellig. Helaas mogen we nu weer niet meer met elkaar allemaal om tafel. Maar dat sprak me daar ook heel erg in aan. Iedereen heeft ook een verhaal over eten. Dus het is meteen een hele makkelijke binnenkomer als ik aan jou vraag van wat is je lievelingsgerecht? Of wat maakte je ouders altijd vroeger? Of van wie heb je leren koken? Iedereen heeft er echt een persoonlijke band mee.
Ja, en wat is jouw verhaal over eten?
Wat is mijn verhaal over eten? Nou, ja, dat zijn er heel veel verschillende. Ligt maar net aan welke je uitkiest. Maar ja, wat wil je weten? Welk verhaal?
Wanneer had je voor het eerst zo dat gevoel van, als je terugkijkt, wat geeft jou het meeste gevoel dat eten gelijk staat aan verbinden?
Ja, dat is mooi. Nou, sowieso, ik kom niet uit een heel gastronomisch gezin. Eigenlijk helemaal niet, ik kom niet uit een gastronomisch gezin. Maar er werd wel altijd zelf gekookt. Ik ben op een gegeven moment ook zelf gaan meekoken. Ook op mijn 12e besloot ik om vegetariër te worden. Zoiets wat je dan doet als je op de middelbare school begint en gaat puberen. En ging ik over nadenken over allemaal dingen. Dus toen besloot ik om geen vlees meer te eten. En mijn vader wist echt niet wat hij daarmee aan moest. Hij dacht, ja, moet ik nu dan gaan koken en maken?
Dat klinkt niet echt heel verbindend, moet ik zeggen.
Nee, dat was het ook in de eerste instantie echt niet. Want hij dacht alleen maar van wat ingewikkeld en wat gaan we dan doen. Dus toen ben ik ook gaan helpen met koken en gaan meedenken over, oké, de weekmenu's en wat gaan we dan doen. En weet je, gingen we samen in de keuken staan. En sowieso zaten we altijd gewoon met elkaar, met z'n vijven, ik heb twee zussen, aan tafel. Was altijd wel een moment. En nogmaals, het was niet per se allemaal heel gastronomisch, maar eten was wel altijd gewoon iets wat we met elkaar deden.
Het was wel het moment voor het gezin om even samen de dag te bespreken. Ja. Het Hollandse moment van aan tafel ben je
samen. Ja, was wel altijd gewoon altijd samen eten. En dat was wel altijd gewoon belangrijk.
En hier met de Food Cabinet zijn jullie eigenlijk bezig met duurzaamheid en met gezondheid, heb ik het idee. Waarom zijn allebei die onderwerpen zo belangrijk voor jullie?
Ja, nou ja, sowieso. In mijn studie bijvoorbeeld ging het eigenlijk alleen maar over duurzaamheid. Ik denk dat het ook heel lang een beetje misschien de overhand heeft gehad als het ging over voedsel, de milieu-impact en nou ja, hoeveel het kost om hoeveel water het kost om vlees te produceren. Toch ook wel veel dingen die misschien toch ook wel weer ver van je afstaan. Je denkt van welke invloed kan ik hierop uitoefenen. En ik denk de laatste jaren dat je ook gewoon steeds meer ziet en de verhalen hoort over natuurlijk slechte voeding. Wat voor impact dat heeft op onze eigen gezondheid. En dat het opeens dus weer iets heel persoonlijks wordt van ja, als ik gezond eet, is dat ook niet alleen gezond voor de planeet, maar ook gezond voor mezelf en voor mijn eigen lichaam. En dat dat ook een heel groot maatschappelijk vraagstuk is. We kijken natuurlijk ook naar het grotere plaatje. En je ziet gewoon wereldwijd dat steeds meer mensen ongezond gaan eten. Steeds meer bewerkt voedsel, minder groente en fruit. Sowieso de lobby van ongezond eten is gewoon heel sterk. En de marketing impact die dat soort bedrijven hebben is heel groot. Dus we gaan allemaal ongezonder eten. En dat betekent allemaal mensen met overgewicht, allemaal bepaalde ziektes, meer zorgkosten. En je ziet het nu ook natuurlijk met de pandemie, dat veel mensen die worden getroffen, dat zijn toch mensen die al ergens misschien een ongezonde leefstijl, of natuurlijk echt niet iedereen, maar dat zijn toch ook wel een beetje de signalen die je krijgt. Van opeens worden we echt geconfronteerd met hoe belangrijk je eigen gezondheid is. En hoe belangrijk het is om gezond te eten. Dus voor ons, zowel dat aspect van de planeet, goed zorgen voor de planeet, voor het milieu en al die aspecten is eigenlijk net zo belangrijk als het goed zorgen voor jezelf. Want het gaat hand in hand. Eigenlijk moet aan allebei de kanten moet het goed zijn. En dat het natuurlijk ook echt een drijfveer is voor mensen om misschien weer te kiezen voor bepaalde producten.
Dat raakt aan gezondheid, maar het raakt ook aan duurzaamheid. Want de manier waarop we ons voedsel verbouwen, ruimte innemen ten koste van dieren. Daardoor springt op een gegeven moment zo'n zoonose, zo'n virus dat van dier op mens springt opeens dan over.
Ja.
Het is een beetje wrang, maar je krijgt wel een soort van gelijk. Helpt het je ook?
Ik had daar gisteren nog gesprek over met iemand. Van dat door afgelopen jaar, en natuurlijk nog steeds zitten er natuurlijk middenin, maar dat de urgentie van wat we doen voor mij nog wel echt onderstreept is. En ik denk voor heel veel mensen dat gewoon de relevantie veel groter is geworden voor een hele grotere groep mensen. Dat inderdaad duurzaamheid en goed zorgen voor de planeet en je eigen gezondheid, dat heeft heel veel aandacht gekregen de afgelopen periode. En ik weet, iedereen zit natuurlijk nu nog midden in die crisis. En we hadden het er net al over. Iedereen is coronamoe en ziet het ook allemaal even niet meer. En wat is het perspectief? Dus het is even de vraag van wanneer kunnen we daar op een gegeven moment misschien meer op voortbouwen. Maar ik geloof zeker dat dat door deze pandemie we wel weer echt even met onze neus op de feiten zijn gedrukt. En ook de maakbaarheid van onszelf als mensen, dat flink op de proef wordt gesteld.
Ja, grenzen aan die groei.
Ja, dat wordt natuurlijk al tientallen jaren geroepen. Want er zitten grenzen aan en wat we als mensen allemaal kunnen. Blijkt dat nog steeds abstract. En een klimaatcrisis en inderdaad de impact die onze voedselproductie heeft. Dat zijn echt hele serieuze, grote, soms ook enge, ontwikkelingen. Waar ik, als je er te veel in duikt, word je er ook ontzettend cynisch en een beetje depressief van. Je denkt, welke kant gaat het op? En ik denk dat wel meer aan het licht is gekomen. Dus belangrijk om af en toe even zo'n moment van realisatie te hebben.
Ja, we hebben het wel eens over de verborgen kosten ook, hè, van voeding. Van, het wordt heel goedkoop geproduceerd en heel goedkoop aangeboden. Maar er zit een prijskaartje aan. Het prijskaartje wordt eigenlijk doorgeschoven, want er wordt milieu-onvriendelijk geproduceerd. Het moet allemaal schoongemaakt en opgeruimd worden. Nou, het verborgen prijskaartje van 2020 is dus wereldwijde pandemie geweest.
Ja.
Waar behoorlijk wat kosten voor worden gemaakt. Zou het kunnen dat de overheid nu ook op achterhoofd gaat krabben van goh, misschien moeten we dat verborgen prijskaartje toch maar eens een keertje daar wat licht op laten schijnen?
Ja. Nou ja, ik hoop het. We zijn sowieso bij Food Cabinet heel erg voorstander van een overheid die zich meer mengt en meer bemoeit met voedsel. Dat is denk ik de afgelopen jaren eigenlijk heel weinig zo geweest.
Er wordt weggezet als betutteling, hè? De markt
moet precies. Kijk, hè, we hebben natuurlijk een landbouwminister en op dat vlak gebeurt er van alles. Maar inderdaad, als je het hebt over gezond eten en mensen meenemen in dat nieuwe verhaal van hè, hoe maak je nou de juiste keuzes en hoe zorg je voor je eigen gezondheid, maar ook die van de planeet. Super terughoudend en inderdaad betutteling. Ik bedoel, dat die discussie is gewoon ook zo saai, zeg maar. Want die wordt altijd op die manier geframed en weggezet. Van, hè, het zijn je eigen keuzes. Iedereen heeft vrije keuze in Nederland. Echt dat liberale denken van hè, alles is er, dus maak je keuze. Maar dat is gewoon echt niet zo. En gelukkig wordt dat ook steeds duidelijker met onderzoek en...
Waarom is die keuze niet vrij? Ik kan de supermarkt inlopen en ik kan kiezen voor biologisch, ik kan kiezen voor plantaardig, ik kan kiezen voor de kiloknaller.
Ja.
Wat is er, waarom ben je daar niet vrij?
Ja. Nou ja, omdat sowieso dat dus heel erg afhangt nog steeds van het aanbod. Dus hoe ziet jouw supermarkt eruit? Dat het afhangt van prijzen, hoe zijn dingen geprijsd? Dat de kiloknaller, nou, de naam zegt het al, het is gewoon goedkoper dan misschien een duurzamere optie of iets met sterrenvlees of een vegetarische optie. Die prijsverschillen zijn er. En daarnaast heb je ook de marketing. Dat veel van de marketing gaat naar ongezond eten, naar bewerkte producten. Dus je bent al, weet je, beïnvloed. Dat hebben we allemaal niet zo in de gaten. Maar je bent gewoon al beïnvloed om bepaalde keuzes te maken. Dus je wordt eigenlijk heel erg gestuurd door je omgeving. En gelukkig hoor je daar nu steeds meer geluiden over opgaan van hoe belangrijk die voedselomgeving is in het sturen van onze voedselkeuzes. Dus wat je ziet in de supermarkt, hoe dingen neer zijn gezet, waar de aanbiedingen voor worden gemaakt en wat er in de folder staat.
Ben je ervoor om dat dan meer te reguleren of helemaal te reguleren? Hoe zou je dat anders aan willen pakken of aan willen bieden?
Ja. Nou ja, ik denk wat ik zei, dat daar meer overheid bemoeienis klinkt meteen zo negatief. Maar dat daar zeker.
Soort bemoeienis zouden ze, wat voor instrumenten zouden ze kunnen toepassen, wat jou betreft?
Ja, nou ja, ik denk dat sowieso. We hebben natuurlijk een preventieakkoord hebben we hier in Nederland. Daar is heel lang over gedaan met het ministerie van Volksgezondheid en supermarkten. En ook heel veel producenten die zich daarop hebben gestort om te kijken hoe kunnen we nou samen zorgen dat Nederland gezonder gaat eten. Uiteindelijk zijn daar niet hele bindende afspraken uitgekomen. Dus er werd ooit gesproken over een suikertax. Dus bijvoorbeeld gooi een bepaalde belasting op suikerhoudende dranken. Verbod op kindermarketing. Bepaalde afspraken die worden gemaakt over het promoten van bepaalde producten. Volgens mij is er heel veel mogelijk.
In andere landen kan het wel?
Ja, in Engeland is natuurlijk wel interessante ontwikkeling gaande met Boris Johnson. Wie had dat ooit verwacht? Die nu zich helemaal uit... Nou, die heeft natuurlijk zelf in het ziekenhuis gelegen, omdat hij corona had. En ook niet iemand met, volgens mij helemaal de juiste BMI-index. Maar dat daar opeens een hele ontwikkeling is, dat hij echt bezig is met het... Het afschaffen van unhealthy food promotion en bepaalde reclames die worden gemaakt op televisie voor bepaalde producten. Dus daar zie je...
Je hebt opeens het licht gezien.
Opeens. En ook door een persoonlijke ervaring dan. Dus dat vind ik interessante ontwikkelingen. We hebben natuurlijk ook de verkiezingen die eraan komen. VVD is niet nou echt de partij die... Dus ik juist heel erg van het liberale denken. Dus ik weet niet, maar ja, ik geloof wel dat daar zeker ontwikkelingen, of althans dat hoop ik, en dat zie ik ook wel in het netwerk, dat daar gewoon steeds meer, wel meer draagvlak voor komt.
Ja, en we hebben het wel, even terug naar duurzaamheid, je hebt het al over zo'n varkensboer gehad, hè, die zijn bedrijf over wil nemen, daar wil ik wel mee in gesprek blijven, want ik heb ook begrip voor zijn situatie, maar als je gewoon kijkt naar Nederland als productieland. Vind je bijvoorbeeld dat wij de melkboer van de wereld moeten blijven? Of zouden dat soort dingen teruggeschaald moeten worden? Of vind je het heel gevaarlijk om daar uitspraken over te doen? Wil je daar eigenlijk niks over zeggen dan wel?
Ja, ik vind het ook heel ingewikkeld en complex. Maar ik denk zeker dat we daarin zijn doorgeschoten in die productie. En altijd allemaal weer nuances om het voor te zeggen. Het is hartstikke knap, weet je wel. Van wauw, produceren zoveel en allemaal heel efficiënt en... tegen lage kosten en geweldig. Maar
voor de BV Nederland ook niet slecht.
Ja, en natuurlijk heel veel banen mee gecreëerd en ontzettend veel bedrijven. En weet je, daardoor hebben we een goede economie opgebouwd. Dus ik zal het nooit helemaal gaan afkraken. Maar ik denk wel, kijkend naar de toekomst, moeten we nadenken over wat is dat nieuwe model. En iedereen weet al dat dat niet het oude model is van hoe we dat nu doen. En dat daar zeker wel een andere verdeling moet komen van hoe we produceren. En dat dat misschien ook wel voor een groter deel biologisch. Er wordt veel natuurlijk gesproken over kringlooplandbouw en die kortere ketens. En je zal altijd afhankelijk blijven. We zijn een heel klein landje van export en dat zal niet verdwijnen.
Ja, precies, want we zijn op die wereldmarkt zijn we dus een heel groot land.
Ja, en worden we geprezen ook om de kwaliteit, ja, weet je, van de melk en de melkpoeders.
Ja, die Chinezen willen niks anders dan Nederlands melkpoeder.
Nee, precies.
Kan ik het samenvatten van je wil het oude systeem niet afkraken, want je snapt hoe het tot stand is gekomen, maar je wil wel een discussie gaan voeren over hoe we het in de toekomst moeten gaan doen.
Ja, absoluut. En liefst niet alleen discussie, maar ook het praktisch maken. Ik denk dat dat is wat we bij Foodcam het ook wel graag doen. Want er wordt ook al heel veel gepraat, dus ik vind het belangrijk om te praten, maar ik vind het ook heel belangrijk om dingen concreet te maken.
Binnen de huidige situatie zie je geen andere mogelijkheden, maar als we nou eens een heel nieuwe situatie verzinnen en laten zien dat het op die manier kan, misschien kunnen we dan inspireren. Dus dat is een beetje, zo zie je een beetje jullie taak.
Ja, en maak het inderdaad gewoon praktisch, tastbaar, iets waar je mensen bij kan betrekken. Haal er ook weer mensen bij die met een andere achtergrond of die juist heel creatief of vanuit een andere hoek of zo kijken. Dat heb ik ook altijd heel waardevol gevonden, ook in dat hele netwerk van het Slow Food Youth Network. De ene was vanuit de retail, de andere was een boer, de andere was creatief, de andere was een beleidsadviseur. En je hebt dat echt nodig, die mix van mensen, om te komen tot interessante nieuwe oplossingen.
Ja, en dan moet je ook nog die stap naar boven maken, naar de politiek. Is dat te doen op de een of andere manier om daar terecht te komen?
Om daar invloed op uit te oefenen,
om te kijken of je... Want daar uiteindelijk moet daar dan die suikertax vandaan komen, of moet daar die, weet ik veel, verplichting voor zoveel procent landbouw of biologisch aanbod vandaan komen.
Ja.
Dat soort zaken moet gewoon opgelegd worden. Want als je het aan de markt overlaat, dan zeggen ze van maar er zit gewoon een hele mooie winstmarge op al die zoetigheid die we aan kinderen kunnen verkopen.
Ja, nee, zeker. We werken veel samen ook met organisaties die zich meer richten op de lobby. Wij zijn geen lobbyorganisatie. Want we richten ons met onze campagnes vooral echt ook op het betrekken van een breed publiek. En juist mensen weer informeren over voedsel en
jullie zijn juist bezig met de consument eigenlijk.
Ja, dat wel het voornaamste doelgroep die we hebben, dat zijn wel echt consumenten. En hun informeren over bepaalde voedselkeuzes, hun interesseren voor een bepaald onderwerp, betrekken bij met een evenement bij een bepaald onderwerp. Maar vaak een spin-off van campagnes is dat je daar ook weer andere partijen mee bereikt. We hebben jaren geleden een grote campagne gedaan voor tegen voedselverspilling. Nou, het is ook echt publieksgericht. Toen duizenden mensen uitgenodigd. We was hier op het Museumplein, maar ook in andere steden in Nederland om gratis te komen eten van voedsel wat anders zou worden weggegooid. En dat hebben we toen overal opgehaald en bij boeren en bij supermarkten. Puur om het weer tastbaar te maken, om te laten zien van dit is wat er allemaal wordt verspild. Dat is sowieso hartstikke zonde. En het is gewoon nog lekker, we kunnen het opeten en voedselverspilling is not done. Gewoon om die publieke opinie ook daarover bij te stellen. En die campagne was eigenlijk zo succesvol en heeft zoveel mensen op de benen gekregen dat uiteindelijk ook de toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma was dat toen. Dacht van, hé, hier gebeurt iets, daar moet ik bij zijn. En bij ons heel graag op het podium wilde staan om weer commitment te geven van, ik ga hier echt werk van maken. Ja, nu zijn we jaren verder en is er in Nederland een stichting Samen tegen Voedselverspilling. Het staat in beleidsdoelstellingen van, Nederland heeft zich gecommitteerd aan 50% minder verspillen in 2030. Dus dat zijn allemaal dingen van de lange adem, maar dat begint dan toch wel bij een publiek mobiliseren. Dat er draagvlak ontstaat, dat er over wordt gesproken, dat het in de media komt. En daarmee bereik je dan toch ook weer vaak mensen in de politiek die daarop aanhaken. Dus dat is voor ons een manier om het te doen.
Ja, is dat jullie rol een beetje, dat eerste dominosteentje omgooien en dan hopen dat de rest van de keten ook meegaat?
Op sommige onderwerpen zeker. Dat het aanjagen, iets bedenken, mensen enthousiasmeren, mobiliseren om een stap te zetten, om iets te gaan doen, om met ons mee te doen. En we kunnen niet alles alleen, want er zijn weer andere partijen die veel beter zijn in echt dat lobbyen en die precies weten in Den Haag wie ze waarvoor moeten hebben.
Wat is de belangrijkste campagne waar jullie op dit moment mee bezig zijn? Planning of die al loopt?
Belangrijk is ook een beetje van, wat is belangrijk?
Jouw mening, jij mag het zeggen nu.
Goede vraag. Nou, we zijn sowieso met wel echt wel veel leuke dingen bezig. Misschien eentje, dit jaar is het internationaal jaar van groente en fruit. Misschien wisten de luisteraars dat nog niet, maar de Verenigde Naties heeft dit jaar uitgeroepen tot Year of Fruit and Vegetables. Dus we zijn nu aan het kijken of we met een coalitie van partijen in Nederland, waaronder het Nationaal Actieplan Groente en Fruit, waarmee we veel samenwerken, die als ambitie hebben om Nederland dus meer groente en fruit te gaan laten eten.
Nederland heeft een Nationaal Actieplan Groente en Fruit. Okay.
Nou ja, nodig ook, want eigenlijk eten we allemaal te weinig groente en fruit. Volgens mij komen we nog ineens aan. Volgens mij minder dan 5% van de mensen zitten op die dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Terwijl Nederland produceert extreem veel mooie groente en fruit. Dus dat zit heel raar eigenlijk, heel zonde. Dus we zijn nu aan het kijken met hun en met een hele coalitie van partijen of we dit jaar daar een beetje geluid omheen kunnen maken en misschien een grote groente-fruitcampagne kunnen starten in Nederland. Om dat en onder de aandacht te brengen op een positieve manier, maar ook weer te kijken met veel marktpartijen en producenten en retail van hoe kunnen we die groente- en fruitconsumptie echt omhoog brengen. De campagne die wij hebben bedacht dus voor dat Nationaal Actieplan Groente en Fruit. Die heet dan Ga voor Kleur. Vooral ook om te vermijden dat je het gaat hebben over, hè, dit is gezond of dit, je moet hiervoor kiezen. Niet op die manier mensen aan te spreken, maar gewoon het op een andere manier eens een keer te communiceren. Van een bord vol met kleur, dan weet je gewoon dat je goed zit. Dus dat is dan een andere manier om mensen te laten kijken naar groente en fruit en ze te laten variëren of eet een keer een handje tomaatjes tijdens een tussendoortje 's ochtends of bij het ontbijt. Of why not, weet je wel. Dat wachten we er altijd mee tot het avondeten. Ik heb dan nu ook 2 jonge kinderen. Nou, dan weet je het al. Kom je met je groente aan en dan wordt geweigerd. Dus zoek ook naar andere momenten op de dag dat je al gewoon een stuk komkommer of een stuk paprika of dat je dat gewoon andere routines eigenlijk daarvoor vindt.
En waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, is we zitten hier in Amsterdam-West. Jij bent hier met je hoogopgeleide kantoorgenoten, ben je hier in een hoogopgeleide omgeving. Ben ik bang ook met veel hoogopgeleide mensen in de stad aan het communiceren. Je noemde net het woord bubbelouw. Hoe prik jij de bubbels door en zorg dat je ook bij andere mensen binnenkomt?
Ja. Ja, het ligt heel erg af van de type campagne die we doen. En natuurlijk van wat is je doelgroep, wie wil je bereiken. Soms wil je juist een doelgroep die al bezig is met duurzaamheid. Er zijn ook heel veel mensen die wel een soort latente interesse hebben in duurzaamheid. Of die een beetje op hoofdlijnen wel weten wat er speelt, maar dat eigenlijk nog niet koppelen aan hun voedselkeuzes. Dus daar is ook nog heel veel winst te behalen. Dus we doen bijvoorbeeld nu een campagne voor biologisch eten. Nou, dan richten we ons wel echt op mensen die al bezig zijn met duurzaamheid. Die zich daar soms ook voor inzetten op een andere manier. Maar dan willen we nog de stap maken van koppel dat ook aan je voedselkeuzes en wat je in de supermarkt koopt. Maar zo'n campagne over voedselverspilling bijvoorbeeld, daar merk je van dat gaat iedereen aan. Want ook mensen met een kleinere beurs of die minder geïnteresseerd zijn in voedsel, die willen geen eten verspillen. Want voor iedereen is dat eigenlijk zonde. Maar ook als je weinig te besteden hebt, of dan ben je ook alerter op wat je wel of niet weggooit. Dus daar zien we weer dat we eigenlijk heel breed publiek kunnen aanspreken. Daarvoor zijn we ook in allemaal verschillende plekken geweest in Nederland. Ik geloof wel dat voedsel echt een ingang biedt om uiteindelijk met iedereen in contact te komen. Dat het echt een ijsbreker kan zijn voor elke gesprek.
Het is heel lastig, dat is juist de laag opgeleide en andere culturen en dat soort dingen. Daar zit volgens mij een heel groot probleem van. Daar is het dieet vaak eenzijdig of op een andere manier net eventjes niet gezond genoeg. En die lijkt me het lastigst te bereiken. Hoe organiseer je dat dan toch, dat je die, want daar zit ook, de massa, hè, daar kan je echte veranderingen volgens mij voor elkaar krijgen, tenzij je dat anders ziet. Hoe doe je dat? Dat lijkt me de grootste uitdaging voor jullie.
Is ook lastig. Ik bedoel, veel van de campagnes doen het zijn ook, hè, als je het echt even heel kritisch bekijkt, en het soort van niche onderwerpen. We zijn nu aan het kijken naar een vraagstuk over de relatie zuivel en zuivelconsumptie en weidevogels. Nou, ik weet niet wat jij weet van weidevogels, maar iets met biodiversiteit en klinkt wel belangrijk. Dat zijn ook wel weer best wel onderwerpen die, waar je toch al wel heel veel kennis over moet hebben om dat ook belangrijk te vinden, waar echt heel veel mensen echt niet mee bezig zijn.
Jullie richten je voornamelijk op consumenten met campagnes. Jullie stellen een duidelijke vraag aan de politiek van reguleer meer. En dan hebben we nog de foodservicepartijen en de retailers over. Wat zou je daaraan willen vragen?
Ik denk dat zij echt een hele belangrijke rol, dat het echt ook ambassadeurs kunnen zijn voor heel veel dingen waar wij natuurlijk ook mee bezig zijn. Maar je ziet natuurlijk al heel veel veranderen in de horeca, met dat er gewerkt wordt met kleinschalige producenten, dat er veel wordt gecommuniceerd over de achtergrond van producten. Dat heel veel restaurants experimenteren met plantaardig, met veel groente in de hoofdrol, met vegan. Dus ja, het is echt een uithangbord ook, denk ik, voor allemaal ontwikkelingen die gaande zijn. Waar je mensen op een hele leuke manier, ik bedoel, hoe leuk is het om uit eten te gaan of iets nieuws te proeven of in een winkel te zijn en een nieuw product te ontdekken. Maar ook in supermarkten, overgrote deel, bijna iedereen doet zijn boodschappen in de supermarkt. Dus dat is ook echt de plek waar je mensen kan bereiken, waar je bepaalde producten in de spotlight kan zetten. Waar je mensen kan inspireren om bepaalde keuzes te maken, om ondernemers te helpen. Dus ja, ik zie dat heel erg als een soort vitrine, uithangbord, manier om in contact te komen, ook met consumenten.
Ja, als je het hebt over het bereiken van de massa, dan zou je inderdaad zeggen van, nou, de supermarkten spelen een sleutelrol.
Ja, absoluut. En daar zitten ook allemaal weer interessante ontwikkelingen van veel competitie onderling bij supermarkten. Hè, voor het beste groente en fruit en wie heeft het beste biologische aanbod. Dus ja, ik zie daar dat ook wel, dat daar ontwikkelingen zijn. Maar ja, die hebben echt een belangrijke rol en natuurlijk horeca ook.
Als je nou eens vooruitkijkt naar 1 januari 2022, wat wil je dan voor elkaar hebben gebokst?
Best wel veel. We hebben een uitgebreid jaarplan. Nee, wat ik zei, we zijn dus bezig met die B Corp certificering. Maar goed, dat gaat echt over ons als food cabinet. We zijn bezig met het zoeken van een nieuwe directeur. Ik ben dit jaar ook een half jaar op zwangerschapsverlof. Dus dat is mijn persoonlijke jaarplan. Maar we zijn echt bezig, wat ik net zei, om ons bedrijf echt futureproof te maken. We hebben natuurlijk dan de verkiezingen gehad. En de hele formatie. Dus ik hoop heel erg dat daar, de uitkomst daarvan, dat iets is wat positief gaat zijn voor het hele voedselnetwerk in Nederland. Dat daar partijen tussen zitten met een progressieve agenda als het gaat om voedsel. Dat gaan we binnenkort ook nog met mijn collega's samen uitzoeken. Gaan we alle partijprogramma's door en hoop mensen ook een beetje wegwijs maken in welke partij staat nou voor wat als het gaat om voedsel. Dus ik hoop heel erg dat daar gewoon weer ook nieuwe energie uitkomt om weer ambitieuzer te kunnen handelen als food cabinet. En daarnaast staan er heel veel campagnes op de rol voor dit jaar. We gaan een kookboek maken over aardappels. Het Nationale Groente- en Fruitjaar natuurlijk. Hopelijk komt daar een grote campagne uit. In oktober organiseren we weer World Food Day. Dus er komen sowieso heel veel projecten aan. En we zijn bezig met de opstart van een eigen lesprogramma wat we vanuit Food Cabinet gaan aanbieden aan mensen in de voedselsector. Dat is de eerste promotie daarvoor. Maar omdat we merken dat heel veel mensen natuurlijk bezig zijn met de vraag van hoe gaan we voedselroutines veranderen. Hoe verander je nou eetgedrag van mensen? En wij hebben heel veel kennis in huis, maar er zijn zeker ook heel veel mensen waarvan we nog heel graag zelf willen leren. Dus we zijn nu een programma aan het ontwikkelen waar mensen zich dan voor kunnen gaan inschrijven. En hopelijk daarmee ook weer dat netwerk versterken.
Wil jij nog graag wat leren?
Nou, er is een professor in Amerika, Jessica Franzo heet ze. Een beetje de Louise Fresco van Amerika. Ik vind haar heel inspirerend en zij kan heel goed. Ik heb één keer een lezing van haar mogen bijwonen en ik dacht echt, wauw, dit is echt een slimme, inspirerende vrouw die ik graag een keer in ons programma zou willen hebben. Dus,
mooi. Ja. Ja, heeft ze een TED-talk die mensen kunnen bekijken na het luisteren van deze podcast?
Ja, volgens mij wel. Als je Jessica Franzo googelt, ze heeft volgens mij wel wat optredens gedaan. Ja, en ze heeft een eigen blog en zo. Dus, en ze zit op Twitter. Ze is een interessante vrouw.
Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration podcast. Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info@foodinspiration.nl en download de andere afleveringen via je favoriete platform.